Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Bla 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 bla
bla. Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, Guus Valk hier. Het is kerstreces en Haagse Zaken is er een paar weken niet. Maar ik geef je graag een tip voor een aflevering om deze periode terug te luisteren. Een bijzondere aflevering die op mij in ieder geval heel veel indruk heeft gemaakt. En dat is de aflevering die heet Waarom Tom-Jan Meeuwis stopt met Haagse invloeden. Tom-Jan Meeuwis, jarenlang politiek columnist voor NRC hier in Den Haag. Die heeft in zijn Haagse invloeden een hele invloedrijke en ook best wel spraakmakende zaterdagse rubriek geschreven, jarenlang. En in deze aflevering van Haagse Zaken, waarin hij terugblikt op deze tijd als columnist, vertelt hij ook over zijn methode, over zijn werkwijze, die hier in Den Haag echt uniek is. Ik raad je daarom echt aan om deze aflevering, voor zover je hem nog niet kent, terug te luisteren. Veel plezier bij het luisteren. En ik spreek je na het kerstreces.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. 4 februari 2012. Het was de koudste dag die we tot nu toe in deze eeuw hebben gekend. Het vroor in Nederland tot 23 graden. Het eerste kabinet Rutte, met gedoogsteun van de PVV, was nog niet gevallen. Willem Holleder was net op vrije voeten. De prijs van benzine had een recordhoogte bereikt van 1,75 per liter. We kunnen er alleen nog maar van dromen. En in NRC, toen nog Handelsblad, stond op pagina 19 het, ik citeer, eerste deel van een korte serie. Haagse invloeden. Begeleidende tekst. Op wie moet je letten rond het Binnenhof? Oud-correspondent Tom-Jan Meeuwis, pas terug uit Washington, kijkt wie in Den Haag de meeste invloed heeft en waarom. Het bleek, je kan wel stellen, de langste korte serie die de krant ooit kende. Want bijna 10,5 jaar lang heeft het geduurd en in die tijd werd het een begrip. Iets dat je toch wel moest hebben gelezen. Uit interesse, omdat je Den Haag wil begrijpen. Voor inspiratie, omdat de invalshoek vaak net anders was dan wat je de hele week al had gelezen. En, bezien vanuit bestuurders en politici, toch ook wel een beetje uit angst. Want misschien was jij dit keer wel het leidend voorwerp. En deze zaterdag, 9 juli, staat de laatste aflevering van Haagse invloeden in de krant. En deze gelegenheid grijpen wij aan om eindelijk eens van Tom-Jan te horen wat zijn geheim is. Hoe hij te werk ging, maar ook hoe veranderde het speelveld waarover hij week in week uit schreef in die 10 jaar. Tom-Jan, bij mij. Ik denk dat we eerst even één vraag uit de weg moeten ruimen, want daarvoor luisteren denk ik heel veel mensen. En dat is, waarom stop je?
Het eerlijke antwoord is dat ik hier eigenlijk al jaren aan denk. En dat ik in mijn journalistieke leven, waar ik hou heel erg van de journalistiek, dat is het mooiste beroep van de wereld, heb ik eigenlijk nooit dingen langer dan 5 jaar gedaan. En ik was de laatste jaren steeds ontevredener over wat er uitkwam. En dat komt gewoon omdat ik heb een vrij ijverige inslag. Dus als ik aan een onderwerp begin, dan probeer ik het wel te doorgronden. En op een gegeven moment wist ik eigenlijk niet goed meer wat ik moest doorgronden. En dat is een heel gevaarlijk moment. Want dan loop je er tegenaan dat je stukken gaat schrijven zonder echte nieuwsgierigheid. En dan loop je het gevaar dat het saai en sleets wordt, eigenlijk overbodig. Kijk, het is altijd ook afhankelijk van de actualiteit. Journalisten zijn het product van hun tijd. Maar ik had wel steeds vaker het gevoel, als ik een stuk op vrijdag opstuurde, dit is weer helemaal niks. Dus kortom, de innerlijke overtuiging dat ik moest stoppen was echt vrij groot.
Als je zegt, ik hoefde niks meer te doorgronden, bedoel je dan dat je het gevoel had dat je alles voor de tweede keer aan het opschrijven was? Of dat je eigen interesse weg was?
Nee, ik had het gevoel dat ik mezelf steeds vaker herhaalde, ja. En ik had daarbij, kijk, ja, laten we zeggen, de nieuwe partijen op de rechterflank. Hè, daar heb je er een aantal van. En daar, ja, die mechanismen die herhalen zich eigenlijk telkens. Hè, dus ze komen op, ze worden groot in de peilingen. En dan is de kans, ik denk getalsmatig gezien op basis van de ervaringen de eerste 20 jaar van deze eeuw, 1 op 10 dat ze overleven.
Dus maak eens concreet, je hebt...
En dan, we hebben nu de fractie van Haga. Misschien is dat uiteindelijk een hele kansrijke partij. Niemand weet dit, ik niet in ieder geval. Maar ik kon het eigenlijk moeilijk opbrengen om me daar ook weer helemaal in te gaan verdiepen. Dat heb ik met de PVV en FVD en talrijke anderen wel gedaan. Dus ik merkte gewoon dat het beste eraf was. Zo is het gewoon.
We gaan het er zo nog uitgebreider over hebben. De tweede vraag die we even uit de weg moeten ruimen is, je blijft wel bij NRC. Wat ga je doen?
Eerlijk, ik ben eerder vorig jaar al naar de hoofdredacteur gestapt en gezegd, ik denk echt dat ik ermee moet stoppen. En toen zei hij, wat wil je dan gaan doen? En toen had ik daar vage ideeën over en zei hij, nou, werk dat uit en dan hebben we het erover. En toen ben ik daar wel mee aan begonnen. Maar ja, zoals de politiek zich ontwikkelt en ook zoals die rubriek zich heeft ontwikkeld. Je vertelde net hoe ik begon.
Ja.
Maar het was natuurlijk steeds vaker een wekenrubriek. Om dat goed te doen, moet ik wel veel volgen. Dus ik kwam eigenlijk gewoon niet aan toe om uit te dokteren wat ik dan in plaats hiervan zou kunnen doen.
Oh ja.
En dus nu heb ik met de hoofdredacteur afgesproken dat ik even ga kijken.
Wat heerlijk. Ja, je hebt dus eigenlijk de tijd om na te denken over wat je wil gaan doen.
Ja, ik neem even tijd. Ik heb natuurlijk wel mijn interesses. Maar ik wil heel graag een beetje op iets meer afstand van de actuele politiek gaan opereren.
Maar dus wel nog steeds wel rakend aan de politiek.
Dat zou kunnen. Dat moet ik echt uitdokteren. Dus dat...
Kan jij zonder politiek?
Oh, met gemak. Ja.
Echt?
Ja, absoluut. Ja.
Ik heb echt het idee, ik zie jou toch wel als een soort van...
Vakidioot.
Ja. Eigenlijk wel, ja.
You said it.
En die kunnen het, net zoals mensen die hier aan de andere kant rondlopen, weet je wel, die Kamerlid zijn of die minister zijn, of die kunnen het ook vaak moeilijk loslaten. Want het neemt je leven even helemaal in beslag.
Ja, nee, maar kijk, zo ben ik. Het grootste deel van mijn journalistieke leven ben ik onderzoeksjournalist geweest. Ja. En dan was ik een vis in het water, want dan kun je een onderwerp pakken en dat diep je dan uit.
Ja.
En dan schrijf je erover en dan is het klaar. En dan ga je het volgende. En dat is eigenlijk wat ik het liefste doe.
Het is misschien om de totstandkoming van je rubriek te begrijpen, is wel goed om eventjes best wel ver voor 2012 te beginnen. Mm-hmm. Eigenlijk moeten we zelfs terug de vorige eeuw in, toen een jonge Tom Jan ooit journalist werd en ook begon in Den Haag.
Ja, dat is in 2 etappes gegaan. Ik zat op de school van journalistiek. En ik ging stage lopen bij de Haagse Courant. En daar liep een man rond, die heette Jan Schinkelshoek. Die is later bekend geworden, CDA-Kamerlid. Een vrij bekende figuur hier in de Haagse wereld. Hele aardige man ook. En aan het eind van de stage kreeg ik een stagerapport van de chef. En daar had Jan, ik heb het er nooit meer met hem over gehad, ook een paar zinnen ingeschreven. En die waren complimenteus.
Kun je ze nog reproduceren? Weet je nog wat?
Nee, ik weet het oprecht niet. Maar het was gewoon, het heeft me heel erg geholpen. Want wat gebeurde er? Ik was stagiair daar en dat was denk ik in het tweede jaar van mijn opleiding. En een halfjaartje later of zoiets stond er een vacature bij voor een jonge journalist op contract bij Weekblad De Tijd. Dat bestond toen nog. Later overgegaan in HP De Tijd. Dat was een katholiek weekblad. En die zochten een politiek redacteur. En eigenlijk dankzij dat stageverslag kwam ik...
Dat was jouw ticket?
Dat was mijn ticket. En ja, dat was eerlijk gezegd gewoon een enorme verrassing voor mij. Dat ik daarin terecht kwam. Serieus, want ik was nou niet bepaald een modelleerling geweest die jaren daarover afgaande. Dus ik ben hier echt in Den Haag begonnen als... ik was 22. Ik keek mijn ogen uit. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik meemaakte. Ik was een beetje verlegen. Ben ik trouwens altijd gebleven, maar goed, ik kat uit de boom. En ik ben toen heel ijverig, zoals ik ben, alles gaan uitzoeken.
Want het was een eenmanspost, hè? Je moest het in je eentje doen.
Nou, het was zo. Kijk, Weekblad de Tijd was was op zichzelf overigens een heel mooi weekblad. Heel grondig. Het leek eigenlijk qua mentaliteit heel veel op NRC. Maar ja, dat was eigenlijk als titel kansloos. Die zou het nooit overleven. Dus dat blad werd elk jaar opgeheven. En dan werd er ook nog een of andere reddingsoperatie. En dan ging het nog even door. Maar uiteindelijk, je wist. En dus was het een relatief kleine redactie. Relatief vergrijsd. En er was een man die iets ouder ik was. Gerard Driehuis. Econoom van beroep. En die scufferde de politiek. Maar die moest ook op dat blad allerlei andere dingen doen. Dus die begeleidde mij eigenlijk. En ik liep hier rond. En hij wees mij de weg en leerde mij ook hoe je dingen moest doen. Dus ik ben in dat opzicht eigenlijk heel ouderwets geschoold. Dus elke dag even bellen. Wat heb je gehoord? En ik volgde alles. Dus ik ging 's ochtends vroeg uit de deur uit. En alle nachtelijke debatten, die duurden toen in die tijd vaak tot 3, 4 uur 's nachts. Allemaal volgen. En zoveel mogelijk je honger stillen eigenlijk.
En wat leerde je daar? Zeg maar, wat heb je vastgehouden? Want ik begreep dat je daar een beetje het zaadje gelegd, ook wel voor de manier waarop je uiteindelijk je rubrieken bent gaan schrijven.
Nou, okay, wat wel achteraf gezien, maar dat ontdekte ik pas toen ik bij het NRC was begonnen. Een enorm voordeel was, dus dat als je kijkt, een eenmanspost doet hier in Den Haag. Kijk, de meeste mensen beginnen met een portefeuille. Dus dan doe je justitie, Middellandse Zaken. En dan verdiep je je daarin. Maar ik moest alles doen. Dat is natuurlijk wel was voor mij althans achteraf een voortreffelijke opleiding. Wat ik deed toen ook landbouw, maar ook economische zaken en ook financiën en whatever te koop was.
Kun je nog herinneren wat jou, wat ik zie, ik probeer nu zeg maar een jonge Tom Jan voor de geest te halen die door het oude gebouw rondzwerft, want we zitten nu in dit kantoorgebouw. Kun je je nog herinneren waarom het je zo trok, waarom het je zo fascineerde?
Weet je, ik had 2 jaar op de school justitie gezeten en daarvoor mijn jeugd in een Brabants dorp doorgebracht. En dat was, het was het kleine leven. Dus de overgang van voor mij als individu van dat kleine leven in dat dorp naar het centrum van de macht was in mijn beleving enorm. In zekere zin onbegrijpelijk. Dus ik keek mijn ogen uit.
We gaan een paar stappen maken, ja. Want daarna ben je naar NRC gegaan. Eerst op de onderzoeksactie gewerkt en op een gegeven moment ben je tussen 2005 en 2011 correspondent geweest in de VS. Je kwam terug en toen had je eigenlijk maar één boodschap aan de hoofdredactie. Want als je als correspondent terugkomt, dan wordt er natuurlijk altijd een nieuwe plek voor je gezocht. Ik wil niet naar Den Haag.
Ja.
Nou, dat voornemen is eigenlijk vrij snel gesneuveld, hè?
Ja, dat is mislukt.
Ja.
Ja. Maar ik wist dat ze dat wilden, dus ik had ook. Ik was daarvoor onderzoeksjournalist geweest. En kijk, als je correspondent in de VS bent, ja, dan werk je gewoon op dagbasis. Of eigenlijk, dat is wel een gekkenhuis. Werkwijze is ook intussen wel veranderd. Maar ik deed heel veel gewoon bovenop het nieuws dingen. Ook in reizen. En ik wilde eigenlijk heel graag weer terug naar dingen uitdiepen. Dus mijn voorkeur was om toch iets op de langere termijn weer te gaan doen. En de hoofdredactie die wilde per se dat ik politiek ging doen.
Maar vond jij de Haagse wereld ook niet interessant genoeg? Dacht je gewoon van,
Nee, maar het is niet zo dat ik het niet interessant vond. Maar kijk, ik dacht na 6 jaar gewoon elke dag stukken stampen. En in die tijd blogde ik, ik weet het allemaal niet. Gewoon iets meer de diepgang in. Dat leek me gewoon aantrekkelijk. En ik dacht politiek. Dan zit ik weer in die dag-tot-dag hitte. Dus ja, ik heb dat afgehouden. Maar aan de andere kant, weet je, je werkt voor zo'n krant. Daar moet je ook een beetje loyaal aan zijn. Dus als zij dat per se willen. Ik had daar ook weer niet zo moeite mee. Dus ik ben gewoon overstag gegaan. En toen heb ik wel gezegd, maar dan moet je me een rubriek geven. En toen hadden ze bedacht, nou, dat wordt dan, dat heb je net voorgelezen, een korte rubriek.
Ja.
En daar dacht ik het mijne van. Dat is ook gebleken.
Daar was jij het niet mee eens al vanaf het eerste moment.
Nou, ik wist natuurlijk ook niet hoe het ging aflopen. Ja. Maar ik had het wel zo uitgedacht dat ik dit wat langer ging doen, ja.
Want ik zat even terug te zoeken naar je allereerste. Ja. Inderdaad, behalve het feit dat er een korte rubriek boven stond, een korte serie.
Ja.
Wat je eigenlijk deed was steeds, je allereerst ging over bijvoorbeeld Frits Wester en zijn followers op Twitter.
Ja.
Wat je deed was steeds een soort beroepsgroep die hier op het Binnenhof rondloopt, eventjes onder de loep nemen. Grappig genoeg schreef je ook over Kajsa Ollongren bijvoorbeeld als secretaris-generaal van AZ.
Okay.
Zo begon het dus eigenlijk. Dus alsof je terugkwam en zelf het Binnenhof nog eens een keer ging onderzoeken van wat loopt hier tegenwoordig allemaal rond.
Ja, maar dat had ik bewust gedaan. Dus ik had in de Amerikaanse journalistiek had, daar had je journalisten die ook op weekbasis overzichten in kranten en weekbladen schreven. En zichzelf als gids gebruikten, dus die zichzelf in die stukken schreven. En dat had ik voor ogen. Ik heb er geen exacte kopie van gemaakt, maar dat was wel de... En ik dacht ook, toen ik hier eenmaal zat... Ja, kijk, ik ken wel een aantal mensen, maar de meeste kende ik niet. Ja. Ik moet gewoon die beroepsgroepen in beeld krijgen. Dus wat doe ik? Op wie moet ik letten om Den Haag te begrijpen? Zet ik erboven. En ja, dat was eerlijk gezegd geen toevallig gekozen zin... omdat ik dacht, ja, kijk, daar willen mensen wel tussen staan. Dus het gaf mij ook een opening...
Ja, ja.
Om met zo'n beetje alle beroepsgroepen die je kunt bedenken, die ik kon bedenken in ieder geval, in gesprek te komen.
Het was eigenlijk een soort handige manier van netwerken.
Ja.
Door middel van een rubriek, dan melden mensen zich ook wel bij jou.
Ja. Ja.
Na die eerste 3 maanden mocht je dus blijven?
Ja.
Moet je er nog over onderhandelen?
Nee,
ben je bijna
ik zei
de
nee, volgens mij, kijk, die rubriek die is dus door de, allemaal, dat was allemaal gedoe. Ja. Dus dat is een paar keer opgegeven. En dat heb ik gewoon genegeerd. Ik zei, ja, maar ik ga door. Ik ben nog niet klaar. En volgens mij kan dit nog wel even, weet ik veel wat.
Maar ze probeerden die rubriek dus uit de krant te krijgen op een gegeven moment.
Nou ja, kijk, eerlijk, dat is heel veel met zo'n, op zo'n krantenredactie. Er zijn altijd heel veel mensen bezig met beleid maken en zo. En mijn houding is daar altijd een beetje geweest van... Ik snap het en ik vind het ook goed dat het gebeurt. Maar ja, ik hoef me niet per se in alle keuzes te schikken.
Ja.
En...
Dus je bleef gewoon stug kopij inleveren.
Ja, maar ik had eigenlijk gewoon al heel snel de overtuiging dat ik iets te pakken had.
Ja.
Ik voelde dat gewoon. Ik heb nooit overwogen om op te verzoeken of daaraan in te gaan.
Ja, het is wel, ik moet zeggen, als je door die eerste versies heen bladert. Ja. Je had overigens toen nog Hajo hè, als cartoonist. Ja. Dat is nu Ruben Oppenheimer. Je stond dan, ik zei het net al eventjes, ergens op pagina 19 aan het begin. Ja. En je ziet door de jaren heen dat het zich steeds meer naar het begin van de krant verplaatst. Maar wat ik interessant vind is dat je zegt, nou, in de VS heb je deze manier van journalistiek meer.
Ja.
Anne Vondeling jury van de Anne Vondelingprijs, die won je in 2014, die noemde het ook een genre op zich. Hè. Het is een beetje atypisch. Het is geen column.
Nee.
Het is ook niet gewoon verslaggeving. Het is jezelf er wel inzetten, maar het is niet heel nadrukkelijk een soort mening. Even iets meer weten over door wie heb je je laten inspireren?
In de VS wil je?
Ja.
Oh, er waren eigenlijk 2 auteurs. De ene heette Frank Rich. Die schreef toen in de New York Times. Ik weet niet of ze dat nu nog hebben. Een week in review. Dus die hadden gewoon een apart katern. Een papieren krant die ik toen nog las. Ik lees hem nu elektronisch, dus ik weet niet of het nog bestaat. Maar op zondag hadden die gewoon een apart katern. Dit is er deze week gebeurd. En in dat katern stond de politieke rubriek van Frank Rich. En die had geen rol in de verslaggeving van de krant. En die keek terug, verbond kwesties met elkaar. En schreef zichzelf daarin. En ik merkte dat dat een hele mooie vorm was. En aan het eind van mijn correspondentschap kwam ik een keer in aanraking. Het is een lang ingewikkeld verhaal. Met mensen die op Columbia University in New York onderzoek doen. Dat komt toen door de opkomst van het internet steeds beter. Hoe krantenlezers lezen en wanneer lezers geïnteresseerd raken en op welke gronden ze afhaken. En daaruit bleek, daar kwam eigenlijk maar één feit enorm helder naar boven. En dat is, als een journalist zichzelf in een stuk schrijft, vergroot je enorm de attentiewaarde van het stuk. Dus dan zijn mensen eerder geneigd om het uit te lezen. En ik had zelf voor die tijd ook alle, laat ik zeggen, cliché-opvattingen over ik-journalistiek. Die kunnen jij en ik zo uitwisselen, hè, dat hoort niet. En
ja.
We zijn toch
je moet juist jezelf zoveel je mogelijk
het gaat niet om jou.
Ja.
Ja. In mijn hoofd zit dat ik toen een presentatie heb gezien, maar misschien heb ik hem online gezien, dat kan ook. Het was zo overtuigend. Dat ik dacht, ja, dat moet je gewoon doen. Maar het probleem was natuurlijk, deze aanpak, laten we elkaar niet voor de gek houden, die schuurt natuurlijk met de journalistieke aanpak van de NRC. De NRC die wil feiten en meningen scheiden en wil niet uitgaan van een individuele reporter, die wil uitgaan van hoe de wereld in elkaar zit. Dus hier, die spanning heeft er ook altijd ingezeten, dat is gewoon zo.
Het heeft iets fascinerends, omdat het niet een soort van ik vind achtig stuk is, weet je wel, van nou ja, ik ben Tom Jan en dit is wat ik deze week vind. Het zijn meer observaties waarin je op een vaak subtiele wijze wel kan lezen wat jij vindt ergens van, zonder dat je het erbij zet.
Nou kijk, dat is niet koket bedoeld, maar ik ben persoonlijk totaal niet geïnteresseerd in mijn eigen mening. Dat is gewoon zo.
Ja.
Ik werk anders. Ik heb eigenlijk altijd honger naar informatie, dus wat ik ook doe, ik begin de week en ik ga allerlei onderwerpen of personen af. Ik laat me niet leiden door één idee of invalshoek of onderwerp. Ik zuig zoveel mogelijk op. En als ik daar aan het eind van de week zo op donderdag mee klaar was, dan ging ik eens kijken wat ik ging schrijven. Dus ik draaide het om.
Daarmee bedoel je dus eigenlijk, normaal werken we hier, er gebeurt iets, je gaat erop af en dan is dat de basis van een stuk. En jij dacht gewoon, ik ga zoveel mogelijk rondbellen op maandag. Hoe werkte dat dan?
Een beetje afhankelijk van de periode. Dus in het oude gebouw, daar ging ik gewoon rondlopen. Dat heb ik jaren gedaan en dan kwamen we mensen tegen. En eigenlijk van alles, hè. Dus niet alleen Kamerleden, ministers, maar ook de baas van de nationale politie of de voorzitter van het college van procureurs-generaal of een lid van de Hoge Raad of whatever. Dat vond ik eigenlijk ook altijd interessant. Kijk, de meeste politieke journalisten, en zo heb ik ook politieke journalistiek bedreven, hoor, jarenlang. Mm-hmm. Die gaan natuurlijk allemaal uit van ministers en Kamerleden. En ik heb eigenlijk altijd meer gekeken naar wie zijn de spelers eromheen. Wie beïnvloedde de politici?
Waarom? Omdat die openhartiger waren? Of omdat die inhoudelijker waren? Of waarom ze...
Omdat mij dat gewoon meer interesseerde. Want de Haagse agenda is een reflectie van het opinieklimaat en de mediaagenda. Dus er wordt eigenlijk in de Nederlandse politiek heel weinig geopinieerd. In de zin dat politici...
Zelf agenderen, bedoel je dat?
Right. Ja. Die laten het gebeuren. En opinieklimaat en mediaagenda, dat is geen wiskunde. Dat zijn geen harde feiten. Maar het bestaat natuurlijk wel. En actualiteit, ook een betrekkelijk vaag begrip als je eerlijk bent, is daarvan afhankelijk. En de agenda hier wordt daardoor eigenlijk voortdurend, ik zou bijna zeggen verstoord, maar in ieder geval bepaald.
Ja.
En
Dat is soms vrij letterlijk. Hè? Vorige week is een debat over de rechtsstaat moest plaatsmaken voor een debat over de boeren.
Ja.
Ik hoor dit namelijk vaker. Hè? Maar als je kijkt naar de commissiezaaltjes als je er langs loopt, dan is daar wel degelijk ook wel gewoon, wordt er ook wel gewoon geagendeerd, toch? Het bestaat naast elkaar. Het is niet per se... Ik heb altijd zo mijn vraagtekens bij de conclusie dat de politiek hier zich te veel laat leiden door wat er gebeurt in plaats van zelf te agenderen. Want als je...
Nee, maar kijk, daar heb je wel gelijk in. Dus die zaadjes zijn allemaal. Maar dat beoog ik niet zeggen. Kijk, als jij in een kaasfabriek werkt, dan ben jij waarschijnlijk heel erg bezig met de kwaliteit van die kaas en hoe je dat beïnvloedt. Dat. Maar uiteindelijk, de consument ziet alleen maar die kaas die eruit komt en proeft hem.
Ja.
En zo werkt het politiek ook. Dus die zaaltjes, ja, dat zit ik ook heel vaak te volgen. Maar daar... Kijk, daar kraait geen haan naar. En onze lezers en de kiezers, die weten er geen moe van. Dus hoe het geheel van de politiek overkomt op de mensen voor wie het bedoeld is, is een factor als zodanig. En wie dat beïnvloedt, dus wie de agenda van de politiek beïnvloedt en wie daarin de sturende actoren zijn, dat heeft mij altijd enorm geïnteresseerd.
Ja. Want die rubriek is eigenlijk daar in die richting verschoven. Hè? En daar eindigt het nu eigenlijk ook mee. Want het begon dus met al die beroepsgroepen. Maar het eindigt steeds met het verhaal achter het verhaal.
Of... Ja.
Ik wil iets meer weten over die werkwijze. Je was eigenlijk al een beetje mee begonnen. Rondlopen in het oude gebouw. Het nieuwe gebouw, daar zie ik eigenlijk wat minder rondlopen.
Ja, het nieuwe gebouw vind ik gewoon een aanval op de democratie. Toen we nog in het oude gebouw zaten. En toen al die discussies over die verhuizing speelden, toen heb ik me er nooit geen ene donder van aangetrokken. Ik dacht, nou ja, dat zien we wel. Dan gaan we naar iets anders, dan maak het uit. En pas nu snap ik waar die mensen mee bezig zijn geweest. En nu snap ik ook de tegenstanders, want die hadden groot gelijk. En een huis van de democratie moet bevorderen dat mensen met verschillende wereldbeelden elkaar zo vaak mogelijk ontmoeten.
Ja.
En hier hebben we een gangenstelsel dat eigenlijk er zo is op ingericht dat elke gang die je ingaat is een gebied van een partij.
Ja.
En dus heb je eigenlijk, gebeurde het alleen nog maar in de vergaderzalen, waar politici, dat is hun natuur, allemaal hun rol spelen, dat ze elkaar ontmoeten. Want je kunt hier dus prima nu Kamerlid zijn en los van de vergaderingen die je bijwoont, nooit iemand van een andere partij ontmoeten. Ja. En dat maakt het ook voor journalisten. Kijk, als je daar, laten we zeggen, de SP of de SGP gaat, dan is, en je bent op de gang van die partij, is de kans niet zo groot dat mensen een beetje vrij gaan praten. Want dan zitten ze in hun eigen cocon.
Het liftenblok, dat is misschien nog de enige plek waar je, als je daar, als je de hele dag in een lift gaat staan.
Ja, dat geldt dan voor mensen die in staat zijn om in een halve minuut een inhoudelijk gesprek te voeren. En dat kan ik niet.
Ik snap wel wat je bedoelt. Het is ontzettend verzakelijk. Ik bedoel, die systeemplafonds waar we nu letterlijk onder zitten, dat staat wel voor iets meer dan alleen maar. Dat staat misschien ook wel voor die politieke cultuur. Ja. Overigens heb ik me ooit laten vertellen dat voor die verbouwing van 92 het gebouw zo klein was dat alle partijen zelfs door elkaar heen zaten. Dus dat Kamerleden echt helemaal niet in groepjes zaten. Maar als je nieuw was, dan kreeg je ergens plek toegewezen.
Maar toen werd er ook nog niet op gelet, volgens mij. Dus dan had je nog niet die behoefte om fracties. Ja. Maar ja, dat is ook echt een andere tijd. Hè. Kijk, je had toen fracties van 50 man. Ja. Dus die kon je gewoon niet in één hoek van het gebouw kwijt.
Maar goed, door deze gangen heb jij minder stappen.
Nee, ik heb het hier wel geprobeerd, maar dat heeft geen enkele zin.
Nee.
De Eerste Kamer heeft trouwens ook zo'n verschrikkelijk gebouw. Dat viel me ook zo op. Die hebben bovendien ook nog hele goede beveiliging aangesteld. Dus ik word daar voortdurend geweigerd. Je wordt als journalist daar gewoon niet toegelaten. Het is ook heel fascinerend eigenlijk.
Dus even, dus je hebt daar een paar keer voor een dichte deur
gestaan. Nou, niet een dichte deur, een portier die me niet toeliet. Maar wat dan wel echt interessant dan is dat het besef van wat dit systeem zo prachtig maakt, toch blijkbaar uit de hoofden van de mensen die dit allemaal bedacht hebben, is verdwenen. Dat vind ik eigenlijk, dat gaat niet meer gebeuren, maar op zich is dat een stuk waard. Want wat hebben die mensen gedacht? Denken ze nou echt dat je de democratie kunt bevorderen? Want dat is toch het hele idee van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Als je een gebouw zo inricht dat mensen met verschillende wereldbeelden elkaar eigenlijk niet steeds moeilijker kunnen ontmoeten. Dat is toch te krankzinnig voor woorden als je erover doordenkt. Maar goed.
Ja, het is efficiëntie geweest dat het allerbelangrijkste is geweest. Het is een heel efficiënt gebouw.
Ja, oké. Okay. Nou, succes met efficiëntie, zou ik zeggen.
Ja, god, ja. Kijk, ik ben er geen fan van. Hè. Laat ik dat even vooropstellen. Maar ik probeer een beetje empathie te tonen voor degene die het ooit heeft gedaan. Even terug naar jouw werkwijze, want Tom-Jan, je blijft er nog iets te vaag over. Okay. Ik denk dat mensen hier toch iets meer over willen weten.
Ik deed heel veel rondlopen en ik voerde gesprekken zonder agenda. Dus ik zei nooit tegen iemand, ik wil met jou over dat en dat praten. Ik zei, ik wil met jou praten. De meeste Kamerleden krijgen van de voorlichting training.
Ja.
En sommige fracties, die leren dat heel goed. Dus die zeggen eigenlijk, die komen tegen en die zeggen altijd tegen jou, Lemja, waar ben je mee bezig?
Dat klopt.
Ja. Dat zeggen ze. En mijn antwoord was altijd, wat maakt dat nou uit? Waar ben jij mee bezig? En kijk, je moet in de hoofden van politici proberen te komen. En als jij in termen van Haagse invloeden gaat spreken, je hebt dus allemaal actoren. En die zijn eigenlijk voor een deel, dus er komt hier heel veel maatschappij binnen. En dat betekent eigenlijk dat je, denk ik, ziet dat die politieke agenda een soort speelbal van de maatschappelijke werkelijkheid is. Maar dat, als je dat doorredeneert, ja, dat is eigenlijk gewoon in lijn met de poldertraditie. Dus dat, eigenlijk klopt dat wel. Maar er is één ding bijgekomen. Dat is het grote monster, het monster van Den Haag. En dat is de mediawerkelijkheid. En eigenlijk zie je, en dat zag ik scherper toen ik uit de VS terugkwam, dat politici zich steeds professioneler zijn gaan wapenen tegen de mediawerkelijkheid. En ik zag dat en ik dacht, dat kun je alleen maar oplossen door buiten die mediawerkelijkheid te blijven. Dus nooit te zeggen waar ik mee bezig ben, maar altijd door te vragen, waar ben jij mee bezig? Uitsluitend gesprekken op achtergrond te voeren.
Ja, dat is iets om even bij stil te staan. Hè?
Want ja, maar als je formele interviews doet. Enfin, ik heb toen ik die prijs won, moest ik een praatje houden. Toen heb ik gewoon, ik weet niet meer hoe rigoureus ik het heb gezegd, maar in mijn hoofd zat, hou op met die politieke interviews. Ik vind ze zinloos. En dat kwam omdat mijn ervaring was, iedereen voert die gesprekken op achtergrond. Maar ik deed al heel snel alleen nog maar gesprekken op achtergrond. En ik heb zo vaak meegemaakt dat ik dan 's avonds Nova of Nieuwsuur keek. En dan een interview zag met de politicus. Die had ik dan een paar dagen eerder gesproken. En dan zei hij tegen mij precies het omgekeerde van wat hij op de camera zei. Dat is een oefening. Hè? Dat is een rol geworden. En het heeft niks met de werkelijkheid te maken. Nou, niks. Niet veel.
Eigenlijk, het is nog wel even goed om uit te leggen, een gesprek op achtergrond betekent dus eigenlijk, iemand is bij jou, normaal in de journalistiek geldt, iets is on the record, dus met naam en toenaam, behalve als anders afgesproken. Bij jou was het andersom. Bij jou was eigenlijk alles niet herleidbaar opgeschreven, behalve als je het anders afsprak.
Right. Dat gaf aan mij ook een aanvullende mogelijkheid. Spannende politiek is eigenlijk altijd als er conflicten zijn er geweest en die moeten beslecht worden. En, dus, en dat is, het gaat bijna altijd tussen een hele kleine groep mensen. En als je pech hebt, zijn het er twee die verschrikkelijke ruzie hebben gehad.
Ja.
Ik noem één voorbeeld. Dat zijn de momenten die mij dan mateloos fascineren.
Ja, ja.
In de zomer van, ik denk dat dat 2015 of 2016 was, speelde het tweede Griekse steunpakket in Brussel. Rutte had in de campagne beloofd, dat gaan we niet doen.
Geen cent meer naar de Grieken.
Right. En Halbe Zijlstra was hier toen fractievoorzitter van de VVD. Dat was een hele straighte man. En die dacht, ja, wat krijgen we? Dus die was er gewoon tegen. Dus dat werd een enorm groot conflict in de top van de VVD. En ik heb er enorm veel tijd in gestopt. En er zijn momenten geweest in die geschiedenis dat een meerderheid van de VVD-fractie het een denkbare oplossing vond dat de keuze van Rutte om dat steunpakket te steunen moest worden afgewezen. Dus dat was een enorme crisis. En die twee hebben dat samen opgelost. En ik heb diverse versies gehoord van wat die oplossing was.
Ja.
En even heel belangrijk, ik weet niet of het klopt, maar ik zal het vertellen gewoon voor de sake of het, om mijn werkwijze uit te leggen.
Ja.
De spannendste versie die ik daarover gehoord is dat Rutte tegen Zijlstra heeft gezegd, nadat hij het overigens had gewonnen. Hè, dus uiteindelijk heeft de VVD-fractie ingestemd met de keuze van Rutte om bijvoorbeeld het tweede Griekse steunpakket. Dat Rutte tegen Zijlstra heeft gezegd, dit flik jij mij nooit meer. Je kan fractievoorzitter blijven. Eventueel kan je minister worden. Maar als dit nog één keer gebeurt, is het afgelopen. Dus hij dwong hem tot loyaliteit. Dit was de spannendste versie van de deal die ik toen in varianten heb gehoord. Hier ben ik niet uitgekomen, want voor zover ik weet hebben die twee dit niet op papier gezet. En deze was ook zo kwetsbaar, dat kon waarschijnlijk ook niet. Je hebt een ander soort conflicten en die gaan binnen coalities. En nu moet ik het anoniem doen, maar dan die ook gierend uit de hand liepen. En die twee coalitiepolitici kunnen zijn fractievoorzitters, kunnen zijn fractievoorzitter en de minister. Een variant heb je allemaal. Waarbij ze hun ruzie bijlegden. En wat heel erg de neiging is van Nederlandse politici, is om dat dan even op papier te zetten. Of in een appje. Wij hebben afgesproken, punt 1, 3.
Waarom?
Dat is natuurlijk controledrift.
Zodat je er later op terug kan komen.
Zo, ja. Het heeft natuurlijk geen enkele zin, maar oké. Okay. En voor mij is dat in een aantal, best een grote, in een bepaalde periode, een enorm goede bron geweest. Want wat er gebeurde, dan zei ik tegen de mensen die ik daarover sprak, kijk, als twee mensen een afspraak hebben gemaakt en één van die twee vertelt jou wat de afspraak is,
dan weet de ander.
Dan moet je het gaan checken bij de ander, maar dan verraad je de bron. Dus dat kan niet. Toen heb ik één keer tegen iemand gezegd, ja, maar wat je ook kan doen is gewoon mij dat appje of mailtje of wat het ook was, Signal, laten lezen. Dan heb ik een tweede bron. En dan weet ik gewoon dat het zo is. En dan zegde ik toe, ik zal er niet uit citeren. Dus dan kan je uit mijn stuk niet afleiden dat ik het zeker weet. En de enige die weet dat ik het zeker weet, ben ik, de auteur.
Ja.
En dat bleek ook tot de verrassing van sommige van die politici enorm effectief.
Dat is echt. Dus dan had je het ingezien.
Ja.
Dan schreef je niet op dat je iets had ingezien. Nee. Eigenlijk schreef je alleen de informatie op
die
je dus bevestigd had gekregen. Ja.
En dat heb ik uiteindelijk ook met notulen van de ministerraad, je kan het zo gek niet bedenken, gedaan. Ik kan het nu al vertellen. Ik heb begin vorig jaar, wanneer was dat? Het is nu 2021. Had je die kwestie met die sensibiliseren?
Ja. De notulen uit de ministerraad waarin was gesproken over Pieter Omtzigt.
En die, ik heb dat gewoon gelezen.
Voordat ze werden gepubliceerd?
Nee, ik heb over dat conflict in de ministerraad. Heb ik in, ik weet niet aan mijn hoofd, maar iets van januari, februari vorig jaar, dus voor de verkiezingen.
Ja, je had er al eerder over geschreven.
En ik heb toen, omdat ik zei, ik ga niet citeren, heb ik het woord sensibiliseren vertaald in temperen.
Ah.
Temperen had ik gebruikt. Maar dat was de afspraak. Uit mijn stuk zou niet blijken dat ik ze gelezen had. Dat is voor mij een hele vruchtbare manier geworden. Ik kan het nu vertellen, want het feest is afgelopen. Een hele vruchtbare manier geworden om die dingen... Kijk, dan was het gewoon... Hey, ik werd ook getipt door spindokters en
voorlichters
en ja. Politiek assistenten. En wat je allemaal hebt hier. En tekstschrijvers en soms boders. Ja, allemaal tipgevers. Maar ja, kijk, dat is prima. Maar uiteindelijk moet je de feiten hard krijgen. En ja, ik heb ook vergissingen gemaakt, hoor, daar gaat het niet om. Maar ja, zo werkte ik en ik ging wel heel ver om het zo precies mogelijk in beeld te krijgen.
Want die spannende versie van dat conflict tussen Rutte en Zijlstra,
ja.
Waar je net over vertelde, heb je dat opgeschreven uiteindelijk?
Nee, heb ik niet gedaan. Maar daarom vertel ik het ook ja. Echt onder de nadrukkelijk voor precies. Dat ik het niet weet.
Ja.
Dus dat heb ik niet gedaan, dat kon ik niet doen.
Nee, maar goed, daarmee kun je dus laten zien. Dus zoiets ja. Hoor je dan, het is spannend, het zou goed scoren, maar dat doe je niet.
Ja, maar ik was hier zo gefrustreerd over dat ik toen heb gedacht, hier moet ik iets verzinnen.
Ja. En dat heeft er dus toe geleid.
Nou, dat leidde tot deze...
Tot deze werkwijze. Dus nou mensen ja. Wisten eigenlijk ook al wat ze je konden bieden als ze je iets wilden vertellen.
Nou ja, daarna is het wel gebeurd. Maar goed, weet je, dat is voor... Kijk, het is ook weer wel zo. Kijk, dit type conflicten. Kijk, over die notulen, nog even. Dat was eigenlijk gewoon in de kern een conflict tussen Rutte en Hoekstra. Je had het toeslagenrapport... was naar de Kamer gestuurd, onderzoekscommissie. En het kabinet moest in een aantal etappes daarover bepalen wat de reactie zou worden. En daarboven hing de vraag, gaat het kabinet vallen, ja of nee? En in een van de eerste vergaderingen, ik weet niet meer precies welke, zei Hoekstra, ik vind dat we veel opener moeten worden. En dat we van deze affaire moeten leren. Dat die besloten houding die we hier tot nu toe hanteren, dat passé moet zijn. En dat was kritiek die precies paste bij iets anders wat toen door Pieter Omtzigt was geïntroduceerd, de Rutte-doctrine.
Dat was in de parlementaire onderzoeks...
Right. En Rutte werd, naar ik me heb laten uitleggen, was not amused hierover. Die dacht, ik word hier ongelooflijk, ik zeg het nu in mijn woorden, verneukt. Dus die liet dat gebeuren en die kwam de volgende vergadering terug en zei... ja, weet je, ik heb nog eens nagedacht en dan vind ik eigenlijk... Hè, we moeten toch meer openheid doen... dat we alle notulen van de ministerraad... waarin we over de toeslagenaffaire hebben gesproken, moeten openbaren. En hij had het ook voorbereid, als ik me goed herinner. Ik zit nu wel een beetje... Ik heb dit nu niet voorbereid, maar uit mijn hoofd zeg ik... dat hij had het voorbereid in die zin dat hij steun had van... Ik dacht twee andere coalitiepartijen, maar dat weet ik gewoon niet helemaal zeker. Maar in ieder geval ontstond daar debat over. En werd voorwaardelijk besloten om dat te doen. En toen hebben ze gezegd, maar laten we dan even precies kijken wat erin staat. En toen hebben ze een setje gemaakt... waarin de fragmenten uit alle vergaderingen van de ministerraad... over de toeslagenaffaire in een stapeltje lagen... En dat hebben ze verspreid onder bewindslieden. Nou ja, dat is dus mijn geluk ook geweest. Want zodoende heb ik dat uiteindelijk kunnen lezen. Het was gewoon Rutte die dacht... ik word enorm genaaid door Hoekstra. En Hoekstra die ervoer wat je dan terugkrijgt. En ja...
Want het was niet plezierig voor Hoekstra. Want in die notulen stond dus natuurlijk ook... dat hij zich ook had uitgelaten over partijgenoten.
Nee, maar dat was de hele gist exact, natuurlijk. Ja. Er waren allerlei andere mensen. Maar kijk, Hoekstra die probeerde de nette jongen te spelen. Maar die had actief aan het geheel meegenomen.
Ja. Ja. Hoe kwamen dit soort dingen tot jou? Ik bedoel, na zo'n ministerraad... alles wat wordt besproken in de ministerraad is natuurlijk geheim. Hè? Dat mag niet naar buiten. Ja. Nou, jij laat regelmatig in jouw rubriek weten... hoe en wat er is besproken in de ministerraad. Ik snap heus dat je niet kan zeggen, die en die. Maar... werd er gewoon met jou gebeld naar de ministerraad?
Ja. Ja, maar daar heb je allemaal manieren voor, hè? Dus je hebt ik zal er één noemen, die is heel bekend. Alle bewindslieden hebben een politiek adviseur. En als een bewindspersoon met een journalist belt, hoeft hij niet per se... kan hij ook de telefoon van de politiek adviseur pakken.
Dus dat gebeurde dan?
Van een politiek adviseur.
Ja.
Dat zijn allemaal variabelen.
van een politiek adviseur?
Nou, als je het nog verwarrender wil maken.
Ja, kom maar op.
Dus minister A heeft politiek adviseur B. Minister C. Nee, nu ga ik het voor.
Ja, ja, en minister C heeft politiek adviseur D.
Maar dan kan minister A ook besluiten met de telefoon van politiek adviseur D te bellen. Ja.
Je zegt net, hè, tussen neus en lippen door, interviews met politici zijn eigenlijk nooit interessant. Ik blijf daar heel eventjes bij hangen. Want ik snap voor een deel wel wat je bedoelt. Hè. Je ziet gewoon dat ze allemaal heel vaak eigenlijk een soort voorbereide teksten zonder echt te luisteren naar je vraag, dat die eruit komen. Aan de andere kant kun je er soms wel iets mee aantonen of zo, weet je wel. Je kan soms ook, de leegheid is misschien niet helemaal het goede woord, maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel, weet je wel. Mm-hmm. Je kan er iets mee laten zien. Misschien zelfs wel dat zij zo voorbereid zijn, weet je wel. Dat komt ergens vandaan. Dat komt voort uit misschien wel een beetje de angst voor het beeld dat er van hen gecreëerd wordt.
Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat mediaconsumenten al zover zijn dat ze dat gewoon doorhebben. Ik zeg niet dat ik het goed zie, want dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik vermoed dat mensen gewoon al doorhebben. Nou, die interviews die zijn gewoon van tevoren doordacht. En als jij dat dan in een interview bewijst, ja, dan weet ik niet of je zoveel nieuws aan de lezers vertelt. Ik heb laatst, dat vond ik eigenlijk heel opmerkelijk, dat was puur geluk over zo. Toen heb ik, in Amerika noem je dat de talking points. Noemen ze het de Q&A's.
Dat gebruiken ze als voorbereiding.
Ja, ambtenaren bereiden een vraaggesprek met een bewindspersoon voor. In dit geval ging het over manieslarij en de institutioneel racisme. En ik had zijn Q&A's, dus die kon ik naast zijn interviews leggen. Dat heb ik beschreven. Nogmaals, dat ik die dingen te pakken had, was niet mijn kunst. Dat was gewoon iemand die zo goed was om mij te geven. En daar hoefde ik verder weinig aan te doen. Maar hoe dan ook, ik dacht, het is toch opmerkelijk. Nou, ik heb er bijna niemand over gehoord. Mijn conclusie daaruit is, mensen weten al dat dat zo werkt. Dus om daar het interview voor te gebruiken, zou ik niet. Ik moet één voorwaarde wel maken, dat is wel waar. Kijk, er zijn ook in NRC de afgelopen jaren zeer waardevolle interviews met politici verschenen. Maar ja, kijk, dat is Henk Otte die vertelt hoe het echt toegaat in de FVD. Zo zijn er wel meer geweest, dus ik wil niet het hele genre, maar waar ik ook zelf heel erg melig van ben geworden, is dat politici als het een soort deal aanbieden. Ja. Hè? Dus dan zeggen ze, je stelt ze een vraag en dan kunnen ze niet helemaal helder antwoorden. En dan ga jij een beetje moeilijk kijken en dan zeggen ze, maar volgende week wil ik er wel een interview over geven. Ja, weet je, het valt volgens mij allemaal onder het hoofdje het monster van de mediawerkelijkheid. Ja. Dus mensen zijn, iedereen die hier een rol wil spelen, is zo bang geworden van de disruptie die een bepaalde aandacht in de media voor hun profiel, imago of agenda kan hebben. Dat mensen enorm bezig zijn met het controleren van media. En daar krijgen wij dit soort absurditeiten van. En daardoor is het interview met politici in hoge mate gestorven.
Ja, nou heb jij er dus inderdaad, je vertelde het al, je hebt er voor gekozen om ook de mogelijkheid te bieden om op achtergrond wat te vertellen. Hè? Mm-hmm. Nou, dan hoor je dus meer. Dat klinkt dan een beetje als een luxe, hè, voor mij, want ik kan me dat natuurlijk niet altijd veroorloven. Ja. Bij mij is de regel dus eigenlijk wel met naam en toenaam, behalve als het niet anders kan. Is dat voor mensen een uitnodiging om op jou af te stappen om meer te vertellen, omdat ze weten dat jij dat doet?
Ik weet dat natuurlijk niet zeker, maar als het goed is voelen mensen zich vrij om te vertellen hoe het. En dat is ook mijn ervaring, maar dan eigenlijk nooit. Dus ik heb wel nog een hele, met allerlei bewindslieden kennismakingsgesprekken gehad zo de afgelopen maanden. En die kwamen mij erg getraind over allemaal. Niet allemaal. Er waren één of twee gunstige uitzonderingen. Maar de meeste.
Kun je die bij naam noemen?
Nee, want het waren achtergrondgesprekken, dus dat doe je niet. Maar de meeste daarvan dacht ik, dat is allemaal goed voorbereid. Ja.
Heb jij ook te maken met, zoals wij nederige redacteuren, met de voorlichters?
Ik heb helemaal niks tegen voorlichters, zolang ze hun werk doen. Ik had laatst, ik zal geen namen noemen, maar stond ik met een Kamerlid hier op de gang te praten. En er kwam zo'n woordvoerder van een fractie tussen staan. Daar zeg ik dan wat van. Ja. En dan zie ik wel dat die schrikt. En dat is precies de bedoeling. Dus ja, en verder weet je, ik denk overigens echt, hè, hier, jij gebruikt het woord nederig. Dat is in jouw geval totaal niet nodig. Het hangt gewoon af. Dit is wel, hangt heel erg samen met houding. Dus ik denk dat als je gewoon als journalist zelf de grens bepaalt, hè, van sommige dingen doe ik niet. Mm-hmm. dat al heel veel scheelt. Niet alles misschien hoor. Maar ja, ik denk toch wel dat het daar begint.
Want je rubriek heet Haagse invloed natuurlijk. Ik denk dat we er niet helemaal omheen komen. De vraag, je bent natuurlijk op een gegeven moment zelf ook van invloed. Jouw rubriek. Ik zei het al aan het begin, het wordt gewoon gelezen hier. Merk je dat? Dat is misschien niet de beste vraag, maar heb je dat door? Heb je door dat je soms zelf ook in die zin dat mensen pogen om jouw rubriek te gebruiken om of zichzelf beter op de kaart te zetten of een collega minder goed op de kaart te zetten? Zie je dat?
Nee, maar kijk, natuurlijk doen mensen dat. Kijk, dat komt ook, dat heeft ook met mijn houding te maken, want ik zeg tegen iedereen, echt tegen iedereen, als je iets hebt, laat het me alsjeblieft weten. Dus het is helemaal niet zo dat ik daar boven ga staan of zo. Ja. En dat mag iemand. Ik heb enkele jaren iemand gehad die in het ledenrestaurant van de Kamer werkte en mij dingen doorgaf over wie met wie zat te eten wanneer. En dat was soms heel handig.
Ja.
Maar ja, een spindokter mag mij ook tippen hoor. Daar ben ik echt niet. Dat hele verhaal van je mag niet met die mensen praten, wat een kletskoop. Goede bronnen zijn goede bronnen. En ze kunnen spindokter zijn of kelner in het ledenrestaurant. I couldn't care less. Ze weten allemaal van mij. Geef het me en ik ga checken. En klopt het niet, dan heb je er niks aan. Dus dan, ik ga ook nooit klagen als het dan niet klopt. Zo, ja. Dan gooi ik het gewoon weg en dan denk ik next.
Kelners van het ledenrestaurant.
Ja, was een hele goeie. Hij werkte niet meer. Overigens, dit was iemand, die kende ik niet, die kende mij. Ja. Dus die bood zich aan. Maar het is overigens wel zo, dat heb ik al eerder gemerkt, ook met anderen. Ja, kamerpersoneel ziet heel veel. Ziet echt heel veel.
Ik wil even met je terug naar wat je net vertelde. Je spreekt dan soms politici op achtergrond. Dan zie je ze een week later bij een actualiteitsrubriek iets compleet anders zeggen. Heeft dat je cynisch gemaakt?
Nee, het is voor mij altijd makkelijk gebleven om met volle energie te werken. En als je cynisch bent, kun je dat niet meer. Maar ik heb wel een soort, ik noem het gezond realisme. Er zijn wel, maar goed, dan raken we eigenlijk aan het gevaar waar we dit gesprek mee begonnen. Dus ik zie wel dingen gebeuren waarvan ik denk, het is wel heel waarschijnlijk dat niet goed afloopt.
Noem eens een voorbeeld.
De groei van de boerburgerbeweging. Iedereen kan zien dat Caroline van der Plas een heel vaardig Kamerlid is. Die heeft bovendien eigenschappen die heel interessant zijn voor die flank waarop ze zich bevindt. Omdat het probleem van die flank is eigenlijk dat die niet meer... Dus dat geldt voor Wilders, Baudet, Van Haga, weet ik niet. En in mindere mate Eerdmans. Nee, voor Wilders, Baudet geldt zeker. Die kunnen niet meer inbreken in de VVD. VVD-kiezers moeten er niks van hebben. Mm-hmm. Dus die zijn eigenlijk gevaarloos. Voor Eerdmans is dat onhelder. Dus die heeft wel inbreekmogelijkheden. En voor Caroline van der Plas is zeer helder dat zij grote inbreekmogelijkheden heeft in CDA en VVD.
Ja, CDA heeft al voor een deel natuurlijk leeggegeten.
Ja, nou ja, in de peilingen. Dus,
nou, ook bij de afgelopen verkiezing voor de gemeenteraad zag je al dat waar zijn bondgenootschap sloot met lokale partijen, dat zij won ten koste van de CDA's.
Nou oké, dat kan, dat heb ik niet. Maar de nationale electorale kaart, daar probeer ik het over te hebben. En daar is het zo. Dus zij gaat in alle opzichten nu getest worden. Er zit een bepaalde, ook wel logische dynamiek in hoe die dingen gaan. Dus zij groeit in de peilingen. De mediadynamiek in Nederland is dan, dan krijg je waarderende interviews. Vooral op televisie, hè. Mediadynamiek in Amerika vind ik in dit opzicht echt fascinerend. Die is precies andersom. Dus jij stijgt en dan gaan ze je juist, dan zeggen ze scrutiny. Ja. Dan gaan we ze onderzoeken.
Ja.
En dat vind ik uit democratisch oogpunt oprecht veel beter. Dan weet je tenminste wat voor vlees je in de kuip.
Precies.
Maar goed. Dus zij heeft nu de wind mee. Maar zij vertegenwoordigt natuurlijk primair een beroepsgroep, een sector, die geen zin meer heeft in het compromis. Ik vond wat dat betreft vorige week fascinerend, want zij speelde de redelijke politicus, of ze was, kun je zeggen, de redelijke politicus. Ze zei, ik wijs die gewelddadige acties en zo af. Maar haar achterban denkt anders. Want er is anderhalf jaar geleden een onderzoek van Trouw en de Landbouwbladen geweest. En daaruit blijkt, uit mijn hoofd, 65% van boeren in Nederland steunt Farmers Defence Force. En formeel hebben die geen rol in die acties, maar iedereen weet dat zij erachter zitten. Dat dilemma, daar mag ze nu aan beginnen. En ze wordt natuurlijk, dat is typisch Nederlands stelsel, ze wordt natuurlijk nu van alle kanten getest. Want PVV, FVD, die groep, die zullen haar testen op, ben je nou echt voor de boeren of hoe zit dat?
Je ziet het al, hè? In kamerdebatten, die vraag wordt al...
En andersom, dus VVD, CDA, die zullen... Ik denk dat Dirk Boswijk bijvoorbeeld met de kritiek dat zij complotten verspreidt, ja, die heeft daar ook wel een punt van politieke potentie. Het inhoudelijk klopt het over zo ook, vind ik. Dus hij,
ja, welk complot heb je haar betrapt?
Hij neemt de rol van een lobbyist, valt mij vaak op. Dus bij de start van het kabinet had ze, ik geloof dat het dag 1 of dag 2 was, verscheen er een stuk in een van de landbouwbladen, zijn er nogal veel. En daaruit bleek dat in een onderzoek naar het nieuwe stikstofbeleid, uitgevoerd door een ambtenaar, adviezen niet waren opgenomen. Ambtelijke adviezen niet waren opgenomen, stond in het stuk. En zij stelt aan Kamervragen niet van hoe zit dat? Zij stelt aan Kamervragen met, realiseert het kabinet zich dat het draagvlak voor het stikstofbeleid hiermee is komen te vervallen? Ik parafraseer nu. Ja, zij heeft in het debat over de regeringsverklaring een enorm nummer gemaakt van het feit dat er geen bodemonderzoeken zijn met betrekking tot de benadeling van stikstof. Hè. Dus dat er geen onderzoeken zijn waaruit blijkt dat... Nou, die zijn er uitvoerig en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Zij vertelde over vorige week, 2 weken geleden, want dat was dat ja, daar had een man, die heet Leen Hoordijk, die heeft een belangrijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het rekenmodel van het RIVM. Die had kritiek op de manier waarop zij, Van der Plas, met zijn onderzoek omgaat. En die zegt dat op Nieuwsuur en dan zegt zij, ja, dat is natuurlijk geen toeval dat interview in Nieuwsuur is verschenen. Ja. Mijn punt was eigenlijk, kijk, die Boswijk valt haar daarop aan. Ik denk dat voor haar gewoon heel kwetsbaar is. Want zij wordt nu toch, het gevolg daarvan is dat ze daar scherper op zal worden beoordeeld. Mm-hmm. En verder speelt ze natuurlijk ook op het punt van nieuwe Nederlanders een hele dubbelzinnige rol. Want de plannen van minister Van der Wal waren gepubliceerd en die avond gooide zij eruit. Ja, dit ging niet over stikstof, dit was een gevecht om de grond. Want er moeten nog miljoenen nieuwe mensen in Nederland gepropt worden.
Ja.
Als je aanneemt dat het stikstofbeleid over een periode van 10 jaar bestrijkt, en je kent de geboortecijfers in Nederland, dan weet je dat die nieuwe mensen geen mensen zijn die in Nederland geboren zijn. Want daar gaan er geen miljoenen zijn.
Ja, terwijl, en daar had het vorige week in Haagse Zaken over, als zij dan de vraag krijgt van een journalist, of zij ook vindt dat die boeren onteigend worden door de overheid, zodat vluchtelingen daar terecht kunnen komen, dan houdt ze een tirade, want daar is ze het absoluut niet mee eens.
Ja, dat doet ze nu, maar ik zou dan zeggen, ik luister even de podcast met Marianne Zwageman van april, waarin deze, nou ja, ik kan hier verder over doorgaan, want dat gaat voet om ver. Maar kijk, en het woord vluchtelingen viel mij ook op, staat niet in het verkiezingsprogramma. Dus toen was dat nog niet zo'n prioriteit.
Ergens eerder deze aflevering zei je, de politiek is een speelbal. Nou, de afgelopen 10 jaar heb jij dus onderzocht, waar ligt de Haagse invloed? Valt daar eigenlijk een eenduidig antwoord op te geven na al die jaren?
Nederland is een land waar zonder machtscentrum, eigenlijk. Daarom is het ook zo aantrekkelijk voor veel niet-Haagse actoren om, en ook relatief makkelijk om te proberen invloed uit te oefenen. Ik vind eerlijk gezegd sowieso een van de interessantste en intelligentste mensen die ik hier in al die jaren heb ontmoet, was Klaas Dijkhoff. En die had daar een schitterend verhaal over. Die zei, ik heb in de gemeenteraad gezeten. En toen dacht ik, ja, hier gebeurt het niet, ik moet hoger. En toen ging ik naar de Tweede Kamer. En toen zat ik in de Tweede Kamer en toen dacht ik, ja, hier gebeurt het niet, ik moet hoger. En toen ging hij naar het kabinet, werd hij staatssecretaris, minister, ministerraad mee. En toen dacht hij nog steeds, ja, hier gebeurt het niet. Toen werd hij fractievoorzitter van de grootste partij en toen dacht hij dat nog steeds. En ik denk dat het gewoon waar is. In Nederland heeft nooit iemand het laatste woord. En dat is in zekere zin ook heel mooi aan ons stelsel. Want het heeft natuurlijk iets fundamenteel democratisch als je bereid bent te accepteren dat in een democratie er nooit één persoon is die alles te vertellen heeft op een zeker moment.
Je kunt wel trend zien, dus ik denk dat de relatieve media-invloed is toegenomen. Ik denk dat het zijn van belangengroep, dat minder kans op invloed geeft. Dus ik denk dat conservatief georiënteerde groepen meer invloed hebben dan progressief georiënteerde groepen.
Gewoon door de samenstelling van de Kamer?
Door de samenstelling van de Kamer, maar ook door het opinieklimaat. Mm-hmm. Ik vond bijvoorbeeld zelf heel opmerkelijk, om een heel goed voorbeeld te noemen, vind ik. De coronasteunmaatregelen waren echt enorm gunstig voor Nederlandse werknemers. He, dus die niet konden werken en toch gewoon in de meeste gevallen vrijwel hun hele salaris kregen doorbetaald. Dan zou je zeggen, heb ik ook diverse keer geschreven, dat is voor de FNV echt een knappe prestatie. Mm-hmm. Maar dat is niet opgemerkt. Dat heb ik verder heel weinig gelezen. Dus dat geeft die dingen aan, denk ik. Degene die het effectiefst zijn degene die het best in staat zijn de mediawerkelijkheid op een hele korte termijn te verbuigen. Die hebben de meeste relatieve invloed.
Ja.
En dat is toch in veel gevallen zijn dat mensen met uitzonderlijke, radicale, exceptionele acties.
Noem eens een voorbeeld.
Kijk om je heen, kijk naar buiten, de boeren. Ik denk coronademonstranten eigenlijk ook. Dat was natuurlijk op het grote geheel van, als je zag hoeveel mensen zich hebben laten vaccineren, was dat natuurlijk in getalsmatige termen echt een piepkleine minderheid. Zo rond de 10%.
Maar zo vocaal.
En zo vocaal en zoveel aandacht. Dus ja.
Eigenlijk is dus invloed hangt niet meer zozeer samen met wat het ooit klassiek misschien wel was met een functie. Maar meer met een manier van aanpak.
Nou, kijk, Den Haag is helemaal ingesteld op het idee dat de maatschappij een grote invloed wordt toegekend. De invloedrijkste politieke stroming van Nederland in de vorige eeuw waren de christendemocratische partijen. En die hebben dat gewoon altijd in hun beginselen gezet. Hè? Dus wij zijn er voor de maatschappij moet die toe. Dus, en dat zit heel diep verankerd in het stelsel. Dus in dat opzicht klopt het ook dat Den Haag een speelbal van maatschappelijke actoren is. Kijk, het monster van de mediawerkelijkheid heeft dat spel volledig veranderd, omdat invloed geen stabiel gegeven meer is. Dus je kunt door het opinieklimaat van de ene op de andere dag enorm te beïnvloeden, gecombineerd met het feit dat de Tweede Kamer een enorme voorkeur heeft voor spoeddebatten en dus daar ogenblikkelijk op in te springen, kun je langdurig lopend beleid heel gemakkelijk voortaan destabiliseren. En ik denk eigenlijk dat dat het grootste gevaar is van wat hier gaande is. Want als het stelsel zo gemakkelijk te destabiliseren is, kan het natuurlijk ook in verkeerde handen komen.
Ja.
En wij hebben natuurlijk al een hele grote groep partijen aan de rechterzijde van de VVD die dezelfde verschijnselen vertoont dan die succesvolle coronademonstranten en boeren nu. En dat is compromisloosheid.
Ja.
En niet zozeer een verlangen om in een lopend maatschappelijk conflict een overeenkomst te sluiten met andersdenkenden, maar om de eigen opvatting en het eigen belang door te drukken.
Nog luider te verkondigen eigenlijk.
Right. En dat is een in mijn ogen, maar kijk, ik ben iemand die altijd heeft gevonden dat het compromis de hoogste vorm van beschaving is. In mijn ogen is dat een echte serieuze bedreiging van hoe het hier gaat. Dat is eerlijk gezegd ook een van de redenen, aanvullend door op wat ik eerder zei, maar dat ik ermee stop, omdat ik denk, kijk, ik houd het ook voor mogelijk dat mijn lage waardering hiervoor, dat het eigenlijk niet meer in deze tijd past. Dus dat je beter andere mensen met een frissere, jonge blik dit kunt laten verslaan. Omdat het best ook mogelijk is dat niet die ontwikkelingen het probleem zijn, maar dat ik de ontwikkelingen niet helemaal meer bij de hand heb.
Ik denk dat er lezers of luisteraars zijn die nu denken, dat zou juist een uitgelezen kans zijn om het wel te blijven doen, omdat je het nog wel ziet.
Ja, maar op zo'n manier kunnen we het bezig blijven natuurlijk. In die redenering kan ik het doen tot ik, Nee, het is gewoon goed. Kijk, mensen komen, mensen gaan. Ik heb zelf, die anekdote kan ik je ook nog kwijt. Ik heb toen ik als jong verslaggever hier werkte, gebeurde het. Ik meen dat NRC, die krant, die las ik toen al fanatiek. Van politiek columnist en commentator wisselde. En toen zaten wij met een paar jonge journalisten bij elkaar. En zeiden wij, nou, deze klap komt NRC niet te boven.
Ja, herkenbaar geluid, ja.
En 3 weken later waren we dat allemaal vergeten.
Nou, we gaan kijken hoe snel je in de vergetelheid raakt. Ik geloof er helemaal niks van. Dankjewel, Tom-Jan. Tom-Jan Mees.
Dankjewel.
Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoot. Montage door Pieter Bakker. Volgende week begint dus het reces. Wij zijn er ook één weekje tussenuit. Maar daarna zijn we er gewoon wel weer. Eigenlijk iedere week gewoon met een aflevering om je bij te praten over onderwerpen die vaak wel zijdelings aan bod komen in Haagse Zaken. Maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen. Heel graag. Tot dan.